Dat de lichamen in delen gevonden zijn, dat moest de familie uit de krant lezen. Want dat had de politie gewoon tegen een journalist gezegd.
Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Het Leermoment. De podcast door jong professionals over onderwerpen zoals docenten, stage, school, liefde, relaties. De belangrijke dingen in het leven. Ik ben Emily en ik ben vandaag op het Taalfestival in Flevomeer Bibliotheek in Lelystad. Ik zit hier met Willem Held. Willem Held is sportjournalistiek en schrijver. En ik zit hier ook met twee studenten. Zouden jullie jezelf even kunnen voorstellen? We beginnen bij jou.
Ik ben Damien, ik ben 15 jaar en ik zit op het MBO College in Lelystad.
Oké, en jij?
Ik ben Daniel, ik ben 18 en ik zit ook op het MBO College in Lelystad.
En wat hebben jullie met podcast?
Ik luister vaak podcasts die gaan over rappers, zoals Quincy Promes of andere rappers.
En jij?
Ik luister niet per se naar podcast, maar soms zie ik het bijvoorbeeld wel op social media, zie ik er gewoon clips ervan. En het lijkt me wel gewoon een keertje leuk om het ook een keertje zelf te doen. En nu ben ik hier.
Nou, leuk. En Willem Held, vertel.
Ik ben al heel lang sportjournalist. Ja, ik ben ooit sportleraar geweest. Maar uiteindelijk vond ik schrijven toch leuker over sport. En dan kon ik ook vaak op reis en bij hele leuke evenementen zijn. Dus ik ben al 25 jaar geleden sportjournalist geworden. En ik heb heel veel over tennis geschreven. Over voetbal ook wel. Over allerlei andere sporten. Volleybal ook. Uitgebreid. Daar komen we straks nog op, denk ik.
Ja, zeker. Oké. Weten jullie iets van volleybal?
Dat je een bal over het net moet schieten. Ja, schieten. Met je hand slaan.
Wat, kennen jullie het verhaal van Ingrid Visser?
Nee.
Oké.
Okay, dat snap ik ook best wel trouwens. Want volleybal is niet een supergrote sport in Nederland. Ingrid Visser was een hele goede speelster. Maar voetbal en Formule 1 en wielrennen zijn nog eenmaal populairder dan volleybal. Dus ze was niet een hele bekende sportvrouw, maar ik vind wel dat ze dat zou moeten zijn. Dus,
ja, waarom?
Kijk, het gaat niet. Veel mensen in Nederland, die wat oudere mensen, die weten nog wel dat in 2013 een gruwelijke moord was in Spanje. En dat dat om een volleybalster ging. Maar niemand weet hoe goed ze was. En ik heb in dat boek uitgelegd hoe goed ze was en hoe vaak ze wel niet in het Nederlands team gespeeld heeft, 17 jaar lang. Maar ze heeft ook 514 keer voor het Nederlands team gespeeld. 514 keer is een record. Dus in het voetbal of in het handbal of in het hockey is er niemand die zo vaak voor een Nederlands team gespeeld heeft dan Ingrid Visser. Ze was echt heel lang heel goed. Dus dat wil ik ook met het boek benadrukken. En niet alleen dat mensen haar kennen van, oh ja, dat is die volleybalster die vermoord is.
Is dat een beetje ook het doel van het boek?
Ja, ik had eigenlijk twee doelen. Eentje was, ik wil uitleggen hoe goed ze was. En bovendien, veel mensen weten niet precies wat er gebeurd is in Spanje. Die denken, oh ja, ze zijn in criminele zaakjes beland. En eigen schuld, zijn ze doodgeslagen. En ja, heel erg. Maar misschien hebben ze er zelf al om gevraagd of zo. Maar ja, dat is absoluut niet zo. En dat is toen de tijd nooit zo duidelijk naar buiten gekomen in 2013. Dus nu de rechtszaken allemaal achter de rug geweest zijn, kan ik beter uitleggen wat er precies gebeurd is.
Ja, want jij was sportjournalist. En toen dacht je...
Ja, ben ik nog steeds.
Ja, dat ben je nog steeds. Ja, en toen dacht je, ik ga een boek schrijven.
Ja, nou ja, dat klopt. Ik ben 25 jaar sportjournalist geweest. En ik heb heel veel bijzondere dingen meegemaakt. Maar het had allemaal te maken met winnen en verliezen. En af en toe een teleurstelling is. Of af en toe een relletje. Maar dit, dat er iemand die je goed kent. Want ik heb haar goed gekend. Ze was aanvoerder van het Nederlands team. Dus ik moest vaak met haar praten en aflopen. En ik heb het wel een paar keer geïnterviewd. Dat iemand vermoord wordt. Ja, dat heb ik gewoon nog nooit meegemaakt. En dat maakte diepe indruk op mij. En ja, als je ouder wordt, vind je het misschien ook wel mooier om wat langere verhalen te vertellen in plaats van alleen maar kleine berichtjes maken of kortere stukjes. Dus ik dacht altijd van, als ik eens een boek wil schrijven, dan ga ik het over Ingrid Visser hebben.
Ja.
En toen dacht ik 2 jaar geleden, ja, en als ik het ga doen, dan moet ik het ook nu gaan doen. Want 2023 is het 10 jaar geleden dat ze vermoord zijn. En is dat een goed moment om het onder de aandacht te brengen?
Zeker. Een boek schrijven, hè? Is dat iets wat jullie zouden kunnen doen?
Ik weet het eigenlijk niet. Ik lees nooit vaak boeken, dus ik weet ook niet hoe ik het zou vinden om te kunnen schrijven.
Ik denk het enige wat ik zou kunnen schrijven is een biografie over mijn hele leven. Dat is het enige, want ik kan niet bijvoorbeeld uit de lucht zo iets verzinnen of bijvoorbeeld iets schrijven bijvoorbeeld over een voetballer of een voetballers denk ik dat ik eigenlijk kijk of op Max Verstappen of zo. Dat kan ik echt niet kunnen schrijven, maar ik denk alleen een biografie over mezelf.
Ja, precies. Oké. Okay. En een podcast opnemen, is dat dan iets waarvan jullie denken, nou, dat is wel iets meer wat ik zou willen? Of?
Eigenlijk, ik persoonlijk wel. Maar het is ook gewoon gemakkelijker, want je kan gewoon praten over van alles. Ja. En als je bijvoorbeeld geld mee wilt maken, is podcast ook best wel makkelijk. Want je kan gewoon praten over je leven. En er zal vast wel iemand zijn die geïnteresseerd over is.
Als jullie dit dan horen, hè, wat hij net vertelt, zijn er dan dingen waarvan jullie denken, nou, daar ben ik echt heel geïnteresseerd naar. Daar wil ik meer over weten.
Jawel, ik ben wel geïnteresseerd in hoe ze eigenlijk is vermoord, zeg maar.
Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Dat is ook een begrijpelijke vraag, want dat is natuurlijk, ja. Eigenlijk kan ik dat niet in één zin uitleggen, maar ik probeer het wel zo kort mogelijk.
Ja, neem ons even mee in het verhaal, inderdaad.
Ja, Ingrid Visser was dus een hele goede volleybalster. En als je heel goed bent in volleyballen, dan kan je vooral in het buitenland heel veel geld verdienen. Want zij is al op de 19e, ging ze naar een club in Brazilië. Verdiende ze, toen was het nog guldens, verdiende ze 100.000 gulden. Per jaar. Dat is echt een goed salaris. En ze heeft in Rusland gespeeld. Ze heeft in Italië gespeeld. Ze heeft in heel veel landen gespeeld en heel veel geld verdiend. Op een gegeven moment heeft ze ook bij een club in Murcia, in Zuid-Spanje, heeft ze ook gespeeld. Het eerste jaar ging dat nog allemaal goed. In het tweede jaar ging het ook wel goed. Ze wonnen zelf, hadden zelfs de Europa Cup, de Champions League gewonnen. Maar al het geld wat haar beloofd was, het salaris wat ze zou krijgen, dat heeft ze niet volledig gekregen. Ik denk dat ze ongeveer 100.000 euro per jaar zou gaan verdienen. En ze heeft maar 40 gekregen. Dus ze had nog 60.000 euro te goed. Nou, in dit geval heeft zij 60.000 euro niet gekregen. En dat had ze aan het eind van het seizoen ook nog niet. Dat was in 2009. En toen uiteindelijk kreeg ze een vriend, dat was Lodewijk Severijn. Die wilde wel voor haar belangen opkomen. En zij waren nogal eens in Murcia, omdat het een leuke stad was, maar ook om te zorgen dat ze dat geld nog eens zouden krijgen. Het was al een paar jaar later, maar als je 60.000 euro van een club krijgt, dan wil je je best doen om dat voor elkaar te krijgen. Ook al kost dat wat moeite. Dus zij is daar samen met haar vriend een paar keer geweest. Dan moet ik erbij zeggen, ze had nog een andere reden om naar Murcia te gaan. Want ze wilde graag moeder worden. En in Murcia in Spanje, daar was een hele goede kliniek waar ze haar konden helpen om moeder te worden.
En dat moederschap, waarvoor moest ze daarvoor naar een kliniek gaan?
Ja, nou, dat is ook wel een bijzonder verhaal eigenlijk. Want Ingrid was als meisje, zou ze heel lang worden. Zou ze misschien wel 2 meter lang worden. En eigenlijk wil niemand dat. En ze was als 12-jarige stak ze ook boven alles en iedereen uit. Was al heel lang. En toen heeft ze een hormoonbehandeling gehad om haar groei te remmen. Maar wat bleek later, rond de eeuwwisseling, zo in 2000, dat als je die groeiremmers neemt, dat type genomen hebt, dan is het moeilijker om zwanger te worden. In Spanje was er een vruchtbaarheidskliniek waar ze haar konden helpen. En Het tragische is ook dat het gelukt leek dat ze zwanger was.
Oh,
en dat ze
echt?
Eigenlijk in Spanje was in 2013, in mei 2013, om nog eens te controleren of ze echt zwanger was. Want ze had in Nederland al testen gedaan. Je weet wel, zo'n zwangerschapstest, die lijkt op een coronatest, die kan je yeah. allemaal doen. Die was positief, dat wil zeggen dat ze zwanger was. Maar om dat te bevestigen, wilde ze ook nog naar Murcia gaan om naar die kliniek te gaan. Dat was op 13 mei 2013. Zou ze de volgende dag zou ze een afspraak hebben bij de kliniek. Maar ze hadden ook nog een afspraak met een man van de club, van de volleybalclub, want er was nog gedoe over dat geld. 13 mei hadden ze een afspraak met die manager. En die manager had gezegd, ja, er is gedoe over het geld, maar ik heb nu een oplossing. Dus we spreken af bij de sporthal waar Ingrid vroeger altijd speelde. Daar spreken we af en dan bespreken we die oplossing. Dus Ingrid en Lodewijk die gingen op die maandagavond. Ze zou dus de volgende dag een afspraak hebben bij die zwangerschapskliniek. Zou ze op die maandagavond zou ze een afspraak hebben met die manager en zou over dat geld een regeling getroffen worden. Nou, ik vind niet dat je als Ingrid en Lodewijk zijnde dan dingen verkeerd doet of in criminele zaken beland bent. Je wil gewoon het geld wat je geïnvesteerd heb, om wat je nog zou krijgen van die club, wil je terug hebben. Daar vind ik niks crimineels aan.
Maar ja, dat is toch ook niet?
Nee, dat is het niet. Maar achteraf werd gezegd, achteraf werd veel geschreven, toen ze uiteindelijk alles achter de rug was, dat ze in duistere kringen beland waren. Dat ze in criminele zaakjes beland waren. Nou, ik leg dit nu uit om duidelijk te maken van ja, ze kregen nog geld. En daar gingen ze wat voor doen. Precies. Dus ze hadden op die maandagavond hadden ze een afspraak bij die sporthal. Maar ze werden niet opgehaald door die manager. De naam van die manager was Juan Cuenca. Dat was eigenlijk degene die dat geld had moeten regelen van die club. Ondertussen bestond die club al niet meer. Dat was ook moeilijk, want die club is failliet gegaan. Ah. Maar die manager, die Juan Cuenca, die had wat met die Lodewijk zitten plannen maken over een... Dat had nog iets met een andere zakelijke transactie te maken. Lodewijk had hem nog extra wat geld gegeven in de hoop dat hij nog meer geld terug zou kunnen krijgen. Een soort investering. Nou, en dat zou allemaal op die maandagavond zou dat geregeld worden. Dus zij gingen op die maandagavond met z'n tweeën naar die sporthal, maar ze werden niet ontvangen door Juan Cuenca, die manager, maar door een vrouw die ze eigenlijk niet kende, met twee dochtertjes op de achterbank van de auto. En die vrouw zei, Juan die zit ergens wat verderop met nog wat andere mensen waar jullie mee moeten praten. Ik neem jullie wel even mee in de auto. Dus stap maar in, dan breng ik jullie wel even naar die plek. Dus ze stappen in. Die auto die rijdt dik 20 minuten weg van de grote stad Murcia naar een bergachtig gebied. Ze worden bij een vakantiehuis afgeleverd. En daar is inderdaad die Juan Cuenca. En die vrouw rijdt weer weg. Die wist ook niet wat er zou gaan gebeuren. Die had alleen maar een vriendendienstje bewezen aan die Juan Cuenca door ze op te halen vanuit die sporthal en te brengen naar die plek, dat huis waar ze dan afgesproken hadden. En toen ze dat huis binnengekomen zijn, zijn ze waarschijnlijk, maar dat weten we niet precies, meteen vermoord. Doodgeslagen. Met een asbak en een fles of zoiets. Twee harde voorwerpen.
Allebei? Of?
Allebei op het hoofd. Ja, dat heeft onderzoek uitgewezen. Alleen het probleem is, achteraf bleek dat er 5 mensen in het huis waren. Die manager en 2 Roemenen die hij ingehuurd had. En Ingrid en Lodewijk. Ingrid en Lodewijk, die leven niet meer, kunnen niks vertellen. En die andere 3 spreken waarschijnlijk nooit de waarheid. Dus wat er precies in dat huis gebeurd is, is nooit helemaal duidelijk geworden. Duidelijk was wel, en dat kan ik me nog heel goed herinneren, dat ze werden vermist op een gegeven moment. Ze kwamen niet opdagen bij die zwangerschapskliniek. In Nederland werd alarm geslagen. Het duurde wel 2 weken en niemand wist waar ze waren. Iedereen werd heel erg ongerust. Er werd een zoekactie opgestart, maar ze waren spoorloos. Nou, uiteindelijk, en dat was bijna 2 weken later, zijn ze gevonden. Dat kan ik me nog zelf heel goed herinneren, want ik was op Roland Garros. Dat is een tennistoernooi in Frankrijk. Was ik verslag aan het doen en ik werd 's ochtends vroeg wakker gebeld door een collega met de mededeling. Ze zijn gevonden. En ze waren gevonden in een boomgaard vlakbij Murcia, de stad dus waar ze die afspraak hadden. En toen werd het echt een schokkend verhaal, want hun lichamen zijn gevonden, waren daar begraven, maar waren ook in stukken gezaagd. Dat was meteen afschuwelijk, want dat werd ook meteen door de Spaanse politie bekendgemaakt. En het was heel groot nieuws. Ja, jullie zijn te jong om dat te herinneren. Want 10 jaar geleden, hadden jullie waarschijnlijk nog niet zoveel, volgden jullie niet zoveel nieuws. Maar heel veel wat oudere mensen weten nog wel van dat echtpaar, die volleybalster die in Spanje vermoord was met haar vriend. Nou, en omdat ze zo verminkt waren, was dat groot nieuws in Nederland en in Spanje. En waren er meteen allemaal speculaties van, nou, als dit gebeurt, dan heb je met de maffia te maken gehad, dan zit je in foute kringen en dan is het niet best.
Is klaar, ja.
Nou ja, uiteindelijk duurde dat nog een tijdje voordat de manager werd opgepakt. Die is uiteindelijk wel gevonden. En die had die Roemenen echt ingehuurd om ze te vermoorden. Dus die zijn, vastgezet, maar die hebben niet bekend. Dus daarna was er nog maandenlang, wat zeg ik jarenlang, gedoe over wat is daar nou precies in dat huis gebeurd. Nou, uiteindelijk zijn die manager en 1 Roemeen veroordeeld. Die zitten nog steeds vast. Die kregen 27 jaar gevangenisstraf. Maar die 3e Roemeen, en dat is een bizar verhaal, die heeft gezegd, nee, ik was er niet bij. Ik lag boven in dat huisje, lag ik te slapen. Ik had whisky gedronken en Ik heb niet meegedaan. Dat is natuurlijk een heel sterk verhaal. Omdat als je met z'n tweeën ingehuurd wordt om die twee te vermoorden, dan ga je niet op het moment dat dat zou plaatsvinden, ga je niet boven liggen slapen. Maar ja, hij dacht, want er zijn toch geen getuigen. Ik zeg dat ik dat gedaan heb. En ja, hij heeft waarschijnlijk een dealtje gemaakt met die andere twee. Hij was ook de jongste. Zo van, als jullie nou bevestigen dat ik boven ligt te slapen, kan niemand bewijzen dat ik meegedaan heb met de moord. En word ik misschien vrijgesproken. Nou, dat gebeurde. En dat was afschuwelijk voor de familie. Want ze zagen dat eigenlijk de drie schuldigen, dat er eentje gewoon vrijgesproken werd. Dat was ook in de rechtszaak, was dat dramatisch. Want hij werd vrijgesproken. Er ging meteen een politieman naar hem toe. Hij ging staan. De handboeien werden afgedaan. En hij kon weglopen. Nou, dat is een heel verhaal. En daar valt veel over te vertellen. Natuurlijk is er indirect bewijs. Jij zegt ook heel, jij denkt ook van, ja, maar natuurlijk heeft hij het gedaan, toch?
Ja.
Ja, als hij ervoor ingehuurd is en ze waren met z'n drieën, dan heeft hij het gedaan. Alleen de Spaanse jury, want in Spanje heb je een jury-systeem. Die jury, dat zijn gewone mensen die ingehuurd worden, net als in Amerika, om te beslissen of iemand schuldig is of niet. Die durfden hem niet te veroordelen. Want hij ontkende en die andere twee, die zeggen, nee, wij hebben het gedaan. Die hebben wel bekend, maar hij niet. Dus ja, iedereen denkt dat hij het gedaan heeft, maar de jury durft hem niet te veroordelen. En ja,
maar dat durfden ze niet omdat ze bang waren voor...
Omdat ze bang waren dat ze het fout hadden. Want als het, ja, natuurlijk, als het wel waar is, als hij werkelijk boven lag te slapen of zoiets,
op die manier,
dan veroordeel je iemand die het niet gedaan heeft. En dat is in de rechtspraak natuurlijk altijd zo. Als je het niet zeker weet,
ja,
mag je niet iemand veroordelen. Familie zegt, ja, maar wij weten het wel zeker. En,
ja,
en heel veel mensen weten het zeker, maar de jury durft dat niet aan. Nou ja, dat is een fout van de jury, vinden heel veel mensen. Want in mijn boek heb ik ook de officier van justitie, die in Spanje dat allemaal onderzocht heeft, aan het woord gelaten. Die is woedend dat de jury hem niet veroordeeld heeft, die ene Roemeen.
Heb jij hem gesproken om dit boek te schrijven? Die uit Spanje, die officier?
Ja, een vrouw was dat. Ja, ja, die heb ik uitgebreid gesproken. Een hele kordate vrouw die zeg maar gevochten heeft. Een officier van justitie moet proberen te bewijzen dat iemand het gedaan heeft, om die drie veroordeeld te krijgen.
Ja.
Nou, dat is maar voor 2/3 gelukt. En als dan het idee is van ze hebben een moordenaar laten gaan, dan is zij daar heel gefrustreerd over, net als de familie. Dus ja, die heb ik uitgebreid in het boek gesproken. En dat was goed, want die kon heel erg veel vertellen over hoe dat uiteindelijk in de rechtszaak gegaan is.
Ja, want hoe gaat zoiets als een boek schrijven over, nou ja, over dit verhaal? Waar begin je? Je moet onderzoek doen, je moet mensen spreken. Hoe ga je te werk?
Ja, nou ja, het is eigenlijk een levensverhaal over Ingrid Visser. Kijk, Lodewijk hoort er ook bij. Maar het gaat uiteindelijk over de topvolleybalster Ingrid Visser en haar levensverhaal. Het probleem is, bij veel biografieën kan je gewoon degene interview waar het over gaat, maar dat kon ik niet doen, want zij leeft niet meer. Dus ik heb heel veel mensen gesproken die haar goed kenden.
En want je kende haar zelf ook, toch?
Ik ken haar zelf ook, dus dat helpt natuurlijk. Hè. Dan weet ik al veel van haar. Ik was ook veel bij de kampioenschappen die zij speelde. En het bijzondere is wel dat ik, voordat ik het boek ging schrijven, ben ik naar haar moeder gegaan. Moeder woont in Zevenhuizen. Die heeft haar man al lang geleden, de vader van Ingrid is al lang geleden overleden, heb ik gezegd, ja, ik zit erover te denken om een boek over Ingrid te schrijven. Vind je dat een goed idee? Wil je meewerken? Of vind je dat juist een heel slecht idee? Want dan wordt alles weer opgeraakt. En zij zei, na enig nadenken, nou, ik vind het wel mooi als zij, als er over haar gesproken wordt en als er een verhaal over haar geschreven wordt. En ik wil ook wel meewerken. Ja, ik kende haar wel, ze vertrouwde mij wel. Dus ik heb wel 10 keer... ben ik bij haar thuis geweest en heb ik gepraat over hoe Ingrid als kind was, hoe Ingrid als volleybalster was, maar ook hoe zij de moord beleefd heeft. En dat waren moeilijke gesprekken natuurlijk. Maar zo heb ik ook met vriendinnen uit het Nederlands team gesproken. Ja, ik heb wel 35 interviews gedaan. Ik heb een stad en land heb ik afgereisd om mensen te spreken over haar. Ik ben 3 keer in Spanje geweest om daar te kijken. Wat kan ik over haar te weten komen? Ik heb een journalist die veel over deze zaak geschreven heeft. In de Spaanse kranten heb ik uitgebreid gesproken. Ik heb de officier van justitie gesproken. Ik ben bij dat huis wezen kijken. Ik heb datzelfde ritje gemaakt van de sporthal naar dat huis. Dat vakantiehuis waar die man dus tijdelijk verhuurd had, gehuurd had om ze daar om te brengen. Daar heb ik gekeken. En bij die boomgaard waar ze gevonden zijn. Allemaal om een goed beeld te krijgen van wat is er gebeurd en waar is het gebeurd. En
heb je het idee dat je haar nu echt door en door kent en dat je het hele verhaal weet?
Ik ken haar wel goed.
Voel je je verbonden met haar?
Ja, op een of andere manier wel. Als je dat boek schrijft, dan leer je er heel goed kennen. En ik heb hem natuurlijk als volleybalster ook heel goed gekend.
Ja.
En toen vond ik er ook al, we waren niet bevriend of zo, maar ik vond haar altijd wel heel goed en bijzonder. Ze was namelijk, omdat ze zo lang was ze heel erg verlegen in het begin en onzeker. En doordat ze zo goed werd als volleybalster, werd ze ook wat minder onzeker en meer zelfbewust en minder verlegen. En die ontwikkeling die heb ik wel gezien. En als je uiteindelijk aanvoerder wordt van het Nederlands team, dan ben je niet op je mondje gevallen.
Nee, precies.
Dat was ook wel bijzonder. Ze was bijzonder, want ze zei nooit zo heel veel. Ze was niet een enorme klets, maar joh. Maar wat ze zei was altijd wel raak. Dus ik vind het wel dat ze een hele bijzondere vrouw was, ja.
Heb je ook een beetje te maken gehad met een writersblok? Of werd het je wel eens te veel? Want dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Zo'n heftig verhaal.
Ja, het was wel moeilijk. Het was een moeilijke klus. Ik heb duizenden verhalen geschreven, denk ik, over sport.
Ja.
Maar dit was wel van een andere orde. Maar ik heb op een gegeven moment, het moest af op 1 februari van dit jaar. Toen moest het boek af. Maar op een gegeven moment zag ik niet meer zitten dat ik het af zou krijgen. Op een goede manier. Want het kostte heel veel tijd. Dus toen ben ik naar mijn werkgever gegaan. De Telegraaf. Mijn chef. Heb ik gezegd. Mag ik een aantal maanden onbetaald verlof. Om het boek af te maken. En daar moest hij even over nadenken. Maar dat vond hij goed. Dus toen heb ik de laatste 5 maanden. Heb ik fulltime aan het boek kunnen werken. Dan hoef ik niet voor Telesport te werken. Dus was ik fulltime schrijver. En ja, de ene dag gaat het beter dan de andere dag. En de ene dag denk je van het wordt echt een goed boek. En de andere dag denk je van het wordt helemaal niks. Zo golft dat wel een beetje op en neer. Maar een echt writersblok heb ik niet gehad. Ja, er is een deadline en het moet. Dus je moet gewoon tikken.
Is het boek vaak verkocht?
Dat weet ik nog niet precies. Er werd al vrij snel. Ik heb wel het geluk gehad dat er vrij veel rondom de lancering van het boek vrij veel publiciteit is geweest. En heel veel grote kranten hebben er stukken gestaan over het boek. Ik ben op tv geweest bij Op1. Zo'n programma 's avonds laat. Ik heb verschillende radioprogramma's gezeten. Dus er waren al vrij snel een paar duizend boeken verkocht. De laatste stand van zaken weet ik niet. Ik maak me er ook niet al te grote voorstellingen van. Want Ingrid Visser is nou helemaal niet heel bekend. Kijk, boeken over voetballer Wim Kief die aan de drank geweest is. Of Johan Derksen, die iedereen kent. Die verkopen heel veel beter dan een boek over een volleybalster. Maar ik vind het ook niet super. Ja, ik hoop wel dat veel mensen het lezen, maar nou, ik wil gewoon het boek geschreven hebben. Ik wil dat het verhaal verteld is. En of het nou heel veel verkocht is of niet, hoop ik wel. Maar dat vind ik niet het belangrijkste.
Vond je het ook het waard?
Ja, toen ik het boek in mijn handen had, voor het eerst. Dan kreeg ik van de uitgever, de boeken, was het echt gedrukt. En toen ben ik naar de moeder van Ingrid gegaan in Zevenhuizen. En toen heb ik het boek gegeven. En toen pakte ze het vast en toen was ze echt heel blij met het boek, want ze had iets om vast te houden. Haar leven, het leven van haar dochter. En dat vond ik wel een moment, denk van ja. En ze had het al gelezen, want ze heeft meegelezen met het proces. Denk van, als zij er blij mee is en de rest van de familie en vrienden vinden het goed dat het geschreven is, dan ben ik wel tevreden. En,
dat is dat belangrijker dan hoeveel het verkoopt?
Ben ik wel, ja. Nou ben ik ook niet. Kijk, boeken schrijven word je niet rijk van. Ja, tenzij je een bestseller verkoopt. Elke week verschijnen er zoveel boeken. Liggen er zoveel verschillende boeken bij de boekhandel. En de meeste verkopen een paar duizend als je Marcel hebt. Soms een paar honderd. En alleen de bestsellers, ja, die gaan richting je 100.000 of meer.
En oké, je hebt het boek dus geschreven om het verhaal naar buiten te brengen. Is dat ook de reden dat je meedoet aan deze podcast?
Ja, ik vind inderdaad, ik vind het fijn als er over het boek gepraat wordt. En dat mensen Ingrid Visser leren kennen. En dat ze beseffen, dit is een van de beste sportvrouwen van Nederland. En daar wil ik wel alles voor doen. Dus ik kom overal opdraven waar ze vragen of ik over het boek wil komen praten. Ja.
Hebben jullie nog vragen?
Nog een vraag, want hoe hebben ze de politie niet onderzocht in het huis of er ergens nog drank was of glazen? Want ik neem aan, als je zo dronken bent, kan je niet alles hebben opgeruimd. Maar twee weken nog daarna.
Dat is een hele goede vraag, want dat huis is gehuurd voor een paar dagen. Natuurlijk had in de beginfase had niemand van buitenaf, ook niet degene die dat huis verhuurde, enig idee wat daar plaatsgevonden heeft. Dat wisten maar drie mensen eigenlijk. En ze hebben de tijd gebruikt. Ze hadden het voor een weekje gehuurd. De misdaad is op de maandagavond al gebeurd. Dus ze hadden nog een week om dat huis schoon te maken. Ze hebben met hele sterke middelen hebben ze gepoetst. Ze hebben alles weggehaald. De eigenaresse van dat huis heeft verklaard, toen ze de sleutels terugkreeg, ik heb nog nooit een huis zo schoon teruggezien. Dus alles wat ook maar duidde op die misdaad, is weggehaald. Uiteindelijk hebben ze, en dat zie je natuurlijk ook wel eens bij tv-programma's, hebben ze met speciale spul, hebben ze toch nog kunnen bloedsporen kunnen vinden van Ingrid en Lodewijk in dat huis. Maar dat is dan met een heel chemisch proces waar je uiteindelijk kan aantonen dat er geweld gepleegd is. Maar meer hebben ze niet kunnen vinden. Dus het was heel moeilijk om te bewijzen wat er precies gebeurd is. En uiteindelijk, daarom duurde de rechtszaak ook zo lang. Want het was heel moeilijk om rond te krijgen en duidelijk te maken dat zij dat hadden gedaan.
Zijn er nog vragen vanuit het publiek? Dingen waarvan jullie denken, nou, dat ben je echt even vergeten te vragen.
Hoe kan het nou dat die Roemeen, die er, of de twee Roemenen en die één die dus lag te slapen, is die, hij is dan toch wel gewoon medeplichtig alsnog? Of heeft hij echt een verhaal bedacht van, nee, ik lag te slapen en toen werd ik wakker, toen heb ik helemaal niks gezien en toen ben ik gewoon weggegaan? Of?
Het is allebei waar, want hij is inderdaad veroordeeld voor het meehelpen bij het wegwerken van de lichamen.
Ja.
Alleen die veroordeling die kwam, denk ik, nadat hij 2,5 jaar in de gevangenis gezeten heeft. Ja, hij heeft een korte straf gekregen die korter was dan zijn voorarrest. Dus vandaar dat hij op het moment dat de uitspraak was meteen vrij was, omdat hij zijn strafje uitgezeten heeft. En voor de rest, ja, hebben ze gewoon dat verhaal van hem geloofd. Tenminste, ze hadden geen bewijs. En ze hadden wel twee getuigen, ook criminelen, maar vooruit, die zeiden van hij heeft niet meegewerkt.
Ja.
Dus ja. Ja. Hij is veroordeeld, maar alleen voor het meehelpen van het wegwerken van de lichaam.
Denkt u misschien dat het natuurlijk in de Spaanse politie komt nog wel eens corruptie voor? Denk je misschien dat er corruptie heeft plaatsgevonden bij het rechtsproces?
Corruptie weet ik niet. Het is wel zo dat er verhalen zijn, maar het is niet te bewijzen, dat er iemand in de jury zat die bevriend was met de tolk van de Roemenen. Dat is een verhaal wat rondom de rechtszaak gespeeld heeft. En waardoor er een verhaal is dat de jury misschien iets minder streng geweest is voor die Roemenen, voor die ene Roemeen, dan ze hadden moeten zijn. Verder, ik geloof niet dat de politie echt corrupt geweest is, maar ze hebben wel ontzettend veel gelekt naar de pers. Dat de lichamen in delen gevonden zijn, dat moest de familie uit de krant lezen. Want dat had de politie gewoon tegen een journalist gezegd. Ze zijn nog veel meer dan in Nederland, zijn ze in Spanje niet netjes in het naar buiten brengen van gevoelige informatie. Dus in die zin heeft de politie wel dingen niet goed gedaan. En was het wel heel pijnlijk voor de nabestaanden.
Verschrikkelijk, ja. Dan gaan we over op de stellingen.
Daar ben ik het dus absoluut niet mee eens.
Nou, ik vind het dus van wel.
De stellingen.
Ik lees de stelling voor en dan houden jullie helemaal je bordje omhoog met eens of oneens. Het verhaal van Ingrid Visser is interessant. Hou je bordjes maar omhoog. Ik zie veel eens. Jij oneens?
Ja, ik vind op sommige dingen is het wel interessant. Maar ik vind het meisje zelf vind ik niet echt heel interessant. Maar wel wat er is gebeurd.
Ja, dus een beetje het true crime gedeelte vind je interessant. Ja. Alleen het haar leven niet. Oké.
Okay. Ja, kijk, ik vind het oneens. Omdat ik ken haar niet. Maar ja, kijk, mijn oma en zo is ook overleden en zo. En dat is niet bekend of zo. En bij haar wel. Heel veel mensen gaan dood. En ja, weet je wel. Dan ga je niet gelijk een podcast maken of zo.
Ik vind het wel bijzonder dat je zegt, want je hebt natuurlijk helemaal gelijk, dat iedereen gaat dood. En waarom is de ene overlijden moet meer aandacht krijgen dan de ander? Ik zou zeker, als je een bijzonder verhaal hebt, zou ik proberen of daarover te schrijven of een podcast over te maken. Want dat is altijd goed, ook al als je vindt dat je daarover goed kan vertellen, zou ik dat zeker doen. Misschien is het wel, dit boek wel interessant om er wat van te leren. Omdat het een voorbeeld is van hoe je verstrikt kan raken, zonder dat je zelf kwade opzet hebt, in een hele gevaarlijke situatie. Terwijl je gewoon eigenlijk probeert wat geld terug te krijgen waar je recht op hebt. En ik denk wel dat het een ook al een leerzaam gedeelte in het boek zit. Waarom het misschien interessant is om te lezen. Maar ik snap je heel goed.
Oké, de volgende stelling. Het is niet dat mensen niet geïnteresseerd zijn in de verhalen, maar ze willen het via een ander medium dan boeken. Eens of oneens? Ik zie een hoop eens.
Nou, ik vind het heel twijfelachtig. Want ik denk dat met boeken, ik vind persoonlijk, kijk, ik lees geen boeken. Maar ik zou bijvoorbeeld dit soort verhalen zou ik liever in een boek lezen dan bijvoorbeeld op social media of een YouTube video erover kijken. Want boeken is het meer, ja, de zaken persoonlijker dan op YouTube te zien. Kijk, op YouTube kan je misschien wel meer emotie erin zien. Maar als je een boek leest, heb ik dan het gevoel dan dat ik het echt kan inbeelden. Kan ik bijvoorbeeld lezen van, de twee Roemenen hebben haar opgepakt en in een boomgaard is gezet. Kan ik dat echt gewoon inbeelden in mijn hoofd. Maar met een podcast of met een YouTube video, whatever, dan wordt het al voor je ingebeeld, om het zo te zeggen. En dat is dan...
En zo, ja. Zo'n gesprek als dit?
Zo'n gesprek als dit. Ja, het hangt eraf. Want dit wordt wel ook weer gefilmd. Dus dan is het ook meer ook een... Ja, het wordt voor je ingebeeld, vind ik het dan okay. Met een boek.
Oké, dus jij vindt boeken zijn wel de beste manier om een soort van je verbeelding
erbij. Ja, min of meer.
Oké, ja. En jij? Zou je het boek lezen, dit boek?
Persoonlijk niet, maar ik heb wel respect gewoon dat u het heeft gemaakt, maar ik zou het niet lezen.
En wat vind jij, Willem?
Nou, ik snap wel dat jongere mensen minder lezen. Ja, ik snap het niet, want ik vind lezen wel zelf heel leuk en rustgevend. Maar er zijn wel verschillende manieren om dit verhaal tot je te nemen. Want
zeker.
Het is ook op een luisterboek uitgegeven. Dus je kan het ook downloaden en dan luisteren in de auto of met de koptelefoon op, whatever. Je kan ook naar een podcast luisteren die bijvoorbeeld, die is nog niet klaar, maar die wordt bij de Telegraaf, wordt hier ook een podcast over gemaakt.
De laatste stelling, denk ik. Sport verbindt de wereld met elkaar. Eens of oneens? Bordjes omhoog. Ik zie hier een aantal eens. Sport verbindt de wereld met elkaar. Jij bent er mee oneens, dus het verbindt niet per se. Oké, wat vinden jullie?
Ik vind dat sport verbindt, omdat onder andere met voetbal bijvoorbeeld. Iedereen sport zijn eigen club. Je hebt Ajaxide, je hebt Feyenoorders. Maar als het gaat om de Nederlands elftal, dan wordt Nederland gewoon echt gewoon één. Ja. En dat heb je met elk land gewoon zo. Ik denk niet dat het internationaal kan verbonden worden. Maar ik denk nationaal wel echt heel erg.
Jawel, volleybal is een van de meest beoefende sporten ter wereld. Want er wordt in elk werelddeel wordt het wel serieus gedaan. En ik denk dat de grote kampioenschappen en zo, dan Dan leven heel veel mensen mee. En je strijdt natuurlijk wel tegen elkaar. Dus het is een beetje dubbel. Hè? Je doet het tegen elkaar, maar je doet het ook met elkaar. En ik geloof zeker dat volleybal verbindt. En sport in zijn algemeenheid ook wel. De Olympische Spelen bijvoorbeeld is er ook bedoeld als een evenement om, om verschillende landen en volken bij elkaar te brengen.
Ja, dat is trouwens ook, zeker.
Dat is wel interessant, want dit voorstel, of deze stelling is interessant. Want nu komen de Olympische Spelen eraan en mogen... Vinden veel mensen dat de Russen niet mee mogen doen. Hè? Omdat de Russen nou eenmaal Oekraïne ingevallen zijn.
Wat vind jij ervan?
Maar er zijn andere mensen, en ook IOC, die zegt van, ze moeten juist meedoen. Want sport heeft niks met oorlog te maken. En wij moeten het voorbeeld geven dat we wel met elkaar om moeten gaan. Russische volleyballers, die hebben er niet voor gekozen dat hun gekke leider Oekraïne invalt. Dus ik vind eigenlijk wel dat die aan de Olympische Spelen mee zouden moeten doen.
Maar krijgt Rusland niet ook heel veel geld? Stel je voor, zij zouden winnen bijvoorbeeld?
En binnen bij Olympische Spelen niet.
Nee, precies.
Bij tennis mogen de Russen ook meedoen bijvoorbeeld.
Ja.
En die verdienen ook geld.
Ja, wat vinden jullie daarvan?
Bij atletiek mogen ze niet meedoen. Dus het is een heel moeilijke situatie met de Russen.
Ik geef het wel, hem wel gelijk, man. Ik vind niet dat een random voetballer gaat kiezen om bijvoorbeeld de oorlog te hebben. Ik vind wel gewoon dat sport los daarvan is.
Zijn er andere mensen die een andere mening hebben?
Ik ben het op zich wel eens, van die sporters kunnen er natuurlijk niks aan doen. En je wil natuurlijk op zo'n Olympische Spelen de beste sporters tegen elkaar hebben. Aan de andere kant is de Olympische Spelen natuurlijk wel een onwijs groot podium om een statement af te geven.
Ja.
En als je dan zegt, jullie mogen niet meedoen, want we zijn het gewoon niet eens met wat jullie aan het uitvoeren zijn in de wereld. Ja, dan maak je natuurlijk wel het sterkste statement dat er is.
Nee, maar als je Rusland niet naar meedoet, dan laat je ook zien dat je Oekraïne voortrekt. Dat is gewoon niet de bedoeling.
Ja, dat je dus toch weer een politiek statement inneemt. Dat bedoel
dat je eigenlijk gewoon zegt van dat je voor Oekraïne bent. Dus
ja.
dan kan het ook uit de hand lopen.
Ja, dat is ook wel weer zo.
Ja.
Maar aan de andere kant, als je echt tegen Rusland bent, dan kan je dat wel als wereld laten zien. Dan hoef je niet per se te zeggen, je bent voor Oekraïne.
Ja, dat begrijp ik. Maar
jij vindt dus eigenlijk dat ze dus in sport best wel een politiek statement mogen maken?
Ik vind dat ze dat wel vaker mogen doen. Zeker vorig jaar ook met het WK voetbal in Dubai. Daar waren echt wel, of in Qatar. Ja. Daar hadden de voetballers wat mij betreft best wel eens iets over mogen zeggen. Ik vind, je bent niet alleen maar sporter. Je bent ook mens. Je mag daar ook wel iets van vinden.
Goed, we gaan richting de afsluiting. Deze podcast heet Het Leermoment. En ik ben wel heel benieuwd. Wat hebben jullie geleerd? Beginnen we even bij jou.
Ja, ik heb wel veel geleerd over dat onderwerp van u. Dus als iemand me zegt van, weet je wie Ingrid Visser is, dan kan ik wel een beetje vertellen.
En jij?
Ja, ik heb nu geleerd dat Ingrid Visser überhaupt bestond. Want ik ken haar persoonlijk niet eens.
Ja.
En ik ben wel best wel geïnteresseerd ook over het verhaal. Ik denk dat ik het misschien, als het ergens online staat, dat ik het online kan lezen. Dat ik het ook wel ga lezen, want het lijkt me best wel een interessant verhaal. Maar dus ik denk wel dat ik het wel ga lezen. Het is wel best wel interessant. Ik ben echt blij dat u erover bent gaan praten. Want het is best wel een interessant verhaal. Heel mysterieus ook.
Goed, daarmee sluiten we deze podcast af. Dat was het weer voor deze week. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan, doei!
Je luistert naar Het Leermoment.
Het Leermoment.
Het Leermoment. Wat is jouw leermoment?